in dikke wolken. Bovendien is er in de regio Kalimantan kans op lichte regenval, zoals in Palangkaraya en Pontianak. Ondertussen is er in Banjarmasin, Samarinda en Tanjung Selor kans op zware regenval met bliksem. In de regio Sulawesi is het risico groot dat er lichte tot matige regenval plaatsvindt in grote steden zoals de regio's Makassar, Palu, Gorontalo en Kendari. Ondertussen wordt er hevige regenval verwacht in Mamuju en Manado. In de regio Oost-Indonesië wordt verwacht dat de steden Nabire, Sorong, Jayawijaya en Merauke te maken krijgen met zware regenval, bliksem en sterke wind. Vervolgens werden Ambon, Ternate, Manokwari en Jayapura getroffen door lichte tot matige regenval.
Ja.
Als een nationale leider met vele sterke karakters, zoals een standvastige houding, een strijd zonder geweld, een zo goed mogelijke inspanning, concrete werken, wijsheid in de diplomatie, het graag delen, eenvoudig en eerlijk. Dit zijn de wijze woorden van de eerste vice-president van
van de Republiek Indonesië. Wij moeten nooit ophouden de waarheid te onthullen. Mohammed Hatta. Wijze woorden.
Luisteraars, u zijn nog steeds bij ons Voice of Indonesia. We hebben net geluisterd naar Serenata Jualara, een prachtig liedje van de duo Discoria en Indonesische zangeres en ook bekende actrice Dian Sastro Wardoyo. Dit liedje beschrijft gevoelens van verdriet, teleurstelling en diepe angst. De tekst gaat over de ervaringen van iemand die gekwetst is en worstelt om de pijn te overwinnen. Te midden van alle droefheid brengt dit liedje ook een boodschap over de zoektocht naar vrede en rust van de ziel. Het woord serenata verwijst naar rustgevende muziek, die symbool staat voor een poging om een gewonde ziel te kalmeren. Hoewel dit liedje vol van verdriet is, bevat het ook een boodschap over veerkracht en de kracht om weer op te staan. De tekst nodigt de luisteraar uit om niet toe te geven aan verdriet en te blijven vechten. Met een vleugje van de kenmerkende disco-muziek van Discoria heeft dit liedje ook een nostalgische sfeer, alsof het de luisteraar uitnodigt om terug te denken aan het verleden en kracht te putten uit die ervaring. Het volgende liedje is gezongen door Sugi Borneaan met de titel Asma Librasi. Dit liedje beschrijft een liefdesrelatie die niet alleen romantisch is, maar ook spirituele en filosofische aspecten heeft. Het woord in de titel Asmale Librasi is een combinatie van de woorden asmara, of in het Nederlands liefde, en calibratie, wat betekent aanpassing, wat duidt op het proces van aanpassing en uitlijning in een relatie. Dit liedje onderzoekt hoe twee mensen streven naar harmonie en evenwicht in hun relatie. De tekst weerspiegelt een poging om elkaar te begrijpen, te accepteren en samen te groeien. Sugi Borneaan staat bekend om het gebruik van poëtische en metaforische taal in hun teksten. Asma Librasi gebruikt een prachtige taal om de complexe en diepe gevoelens van liefde te beschrijven. Dit liedje bevat, net als de band Sugi Borneaan, sterke etnische en natuurlijke nuances die hun culturele wortels weerspiegelen. Dit geeft een extra dimensie aan de betekenis van dit liedje, doordat liefde met de natuur en spiritualiteit wordt verbonden. Zonder verder oponthoud, hier is het liedje Asma Librasi, gezongen door Sugi Borneaan. Geniet ervan! Oh, Het suikerfeest komt eraan en veel mensen zijn klaar om terug te gaan naar hun geboortestad. Maar tegelijkertijd is het weer nog steeds niet echt vriendelijk. Dus wat doet de Indonesische overheid om de ramp tijdens de suikerfeest te helpen verzachten? Hier is de verklaring van de directeur van Data-Informatie en Rampencommunicatie bij het Nationale Rampenbestrijdingsagentschap of BNPB, Abdul Muhari.
Currently ongoing and what will be conducted by the BNPB and the related ministries.
Momenteel gaande en wat zou worden uitgevoerd door de BNPB en de gerelateerde ministries en agentschappen om de mogelijke klimaatgerelateerde rampen te verzachten. Dus in eerste instantie, zoals voorgesteld door de BMKG, zitten we nu in het regenseizoen, terwijl we nog steeds rekening houden met extreem weer in deze tweede fase van maart, de tweede 10 dagen van maart.
Dus
BMPB, BMKG, Luchtmacht, we hebben nog steeds de weermodificatieoperatie uitgevoerd en samen met de lokale overheid hebben we commandoposten voorbereid in de 8 provincies op Java en Sumatra. Door de situatie stroomopwaarts continu te monitoren, vermijden we de figuratieve schijnspelen door de weermodificatieoperatie uit te voeren. Stroomopwaarts weten we dat de belangrijkste actoren bij het verminderen van de mogelijke impact van een ramp de lokale overheid zijn en die lokale overheden die al een noodtoestand hebben uitgeroepen in verband met het weer. We bieden al de logistiek en ook financieel budget voor de noodresponsfase. Dus we verwachten dat zodra het gebeurt, of wanneer het gaat gebeuren, zoals voorspeeld door de BMKG, de betrokken lokale overheid volgende dingen kan doen, omdat we al de logistiek op orde hebben, ze al personeel op de juiste plaats hebben, en ze al het budget op de juiste plaats hebben.
They already have personnel in place, and they already have the budget in place.
U kunt meer te weten komen over rampenbestrijding voor Eid al-Fitr op ons YouTube-kanaal VOI Official.
Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada. Sayangnya semesta tak restukan kita.
Kristen dorp Taman Sari ligt in de stad Yogyakarta. Dit gebied maakt deel uit van het Taman Sari complex, een voormalig paleispark of tuin dat werd aangelegd tijdens de regering van Sultan Hamengkubuwono I. Natuurlijk heeft Yogyakarta altijd wel een manier om de harten van toeristen te veroveren. Deze culturele stad heeft diverse interessante bestemmingen, gevarieerd van natuurtoerisme tot historische plaatsen met een rijke culturele waarde. Deze bestemming is niet zomaar een toeristische trekpleister, maar maakt deel uit van de geschiedenis van het Sultanaat van Yogyakarta, dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Met zijn unieke architectuur en grote historische waarde biedt Taman Sari een waardevolle ervaring voor iedereen die Taman Sari bezoekt. Veel koppels kiezen deze locatie als locatie voor foto's voor hun bruiloft vanwege de adembenemende schoonheid. Taman Sari is niet alleen een toeristische trekpleister, maar ook een stille getuige van de glorieuze geschiedenis van het Sultanaat van Yogyakarta. Deze plek is een absoluut must-see als u Jogja bezoekt, vanwege de combinatie van unieke architectuur, historische waarde en het culturele leven van de inwoners. De Japanse mochi daifuku is de laatste tijd enorm populair geworden. Wat veel mensen echter niet weten, is dat Indonesië ook een unieke lokale mochi heeft, namelijk mochi uit Sukabumi. Mochi is een cake gemaakt van kleefrijstmeel, bestrooid met tapioca meel en gevuld met verschillende vullingen. Er zijn twee hoofdtheorieën over de oorsprong van mochi in Sukabumi. De eerste theorie stelt dat mochi werd geïntroduceerd door het Japanse leger dat Indonesië bezette, waarbij enkele lokale bewoners als koks in de Japanse militaire kazernes werkten. Mochi werd destijds als tussendoortje gegeten bij bepaalde evenementen. De tweede theorie stelt dat mochi zijn oorsprong vindt in de Chinese gemeenschap in Sukabumi, waar ze deze cake vaak serveerden op bruiloften en tijdens de viering van het Chinese nieuwjaar. Mochi wordt in Indonesië en verschillende Aziatische landen over het algemeen gemaakt van witte kleefrijstmeel, terwijl mochi in Japan wordt gemaakt van een speciale rijstsoort genaamd mochi gome. Deze rijstsoort lijkt op kleefrijst nadat hij tot rijst is gekookt. De mochi van Sukabumi heeft echter opvallende verschillen, vooral wat betreft de bamboewikkel en de pindavulling, die u niet in Japanse mochi vindt. Deze uniciteit zorgt ervoor dat Sukabumi mochi zijn eigen karakteristieken heeft die hem onderscheiden van Japanse mochi. Heeft u ooit gehoord van de term rijsttafel? Wat komt er in u op als u het woord hoort? Het blijkt dat de rijsttafel een onderdeel is van de cultuur die onlosmakelijk verbonden is met de rijst van de Indonesische geschiedenis. Het is zelfs zo dat dit concept zich al sinds de koloniale tijd van Nederlands-Indië heeft ontwikkeld. Rijsttafel is letterlijk een manier van eten serveren waarbij verschillende soorten Indonesische gerechten worden geserveerd. Deze manier van serveren ontstond voor het eerst in Indonesië tijdens de koloniale periode van Nederlands-Indië in de 19e eeuw. Deze presentatiemethode past de Europese eetgewoonten aan de cultuur die destijds in de archipel heerste. Vroeger werd dit concept van eten serveren gebruikt om mensen uit de hogere klasse te vermaken. De gerechten die aan de rijsttafel worden geserveerd zijn qua presentatie gevarieerd. In deze presentatie worden tientallen Indonesische gerechten uit verschillende regio's geserveerd. Toen Indonesië in 1945 de onafhankelijkheid uitriep, begonnen Europeanen terug te keren naar hun thuisregio's. Deze situatie zorgde ervoor dat de cultuur die zich onder Europeanen ontwikkelde waaronder de rijsttafel, langzaam verdween. Het is echter bekend dat Indo's in Nederland dit concept van het serveren van eten nog steeds in stand houden. Ook de rijsttafel behoort tot het Nederlands immaterieel cultureel erfgoed dat in 2022 is aangewezen.
Karena aku terlambat. Indonesia, the international outstanding from Radio Republik Indonesia, presented outstanding in nation talent. English, France, Dutch, Netherlands, Spanish, Arabic, Mandarin, Japan, and Indonesia. This outstanding was outstanding via the shortwave 3325 kHz and the shortwave 3755 kHz and streaming of www.boinews.id and RRI Digital. Who presented and persuaded the program was Mamalek Diplomatic Forum, Ich Forum, VOI Vista, The Session, The Wondering Fun Indonesia, The Person, Spreek Mar Bahasa, and all the regional and international pop music entertainment, even house news and informasi over Indonesia and the other land. Voice of Indonesia, from Indonesia for the world.
punya tiga pendirian ialah, satu, Galunggung tempat bertarung, kalau bahasa Sundanya Galunggung.
Galunggung heeft drie vestigingen die één, Galunggung zijn de plaats om te vechten. Ten tweede, Galunggung Heurin Gutantung, wat betekent dat veel mensen naar Galunggung komen, bijvoorbeeld ook vanuit het buitenland. Galunggung Adek Tumenggung, wat betekent dat de regen onhafelijk is, maar waar dat gebeurde of gewoonlijk Adek Tumenggung wordt genoemd. Nu vanaf daar, we gaan naar de tweede stap. Galunggung Heurin Gutantung, wat betekent dat het vol zit met mensen naar Galunggung, voordat de berg uitbraak was, er niemand die de krater bekwam. In het verleden wisten maar een paar mensen over Galunggung. Alleen maar de bevolking van dorp, die loopt door de wildernis en ook pelgrimstochten doen. Nadat Galunggung in 1982 uitbarstte, bleken veel bezoekers hierheen te willen komen. Zelfs veel buitenlanders komen ook hier. Dat is een klein verhaal over de berg Galunggung die gesproken wordt door de meneer Somantri, een gemeenschapsfiguur rond de berg Galunggung. Hij was een van de getuigen van de geschiedenis van de uitbarsting van de berg Galunggung, waar tot nu toe een toeristische attractie is geworden in de Oost-Priangan-regio West-Java. Toerisme op de berg Galunggung werd rond 1997 alleen ontwikkeld door het Perum en Tourism Office van Perhutani, zoals uitgelegd door Suhara, het management personeel van Perhutani.
Adanya potensi keluarnya.
Galunggung werd ontwikkeld als een toeristische attractie na de eerste natuurram waarvan ik wist dat die door het dorp werd beheerd. Dan vanwege zijn potentieel, zoals de afvoer van warm water, een kratermeer vanuit de voormalige ram worden als een speciale attractie voor bezoekers. Vanaf daar werd de oorspregering het eerst geopend door LKMD. En nu begon het bedrijf in 1997 met de ontwikkeling van de toerismebureau en Perhutani. Kent u al Galunggung of bezoekt u ooit Mount Galunggung? De berg Galunggung is een actieve vulkaan op een hoogte van ongeveer 2100 meter boven de zeespiegel. Deze berg barstte voor het laatst ongeveer 9 maanden uit, beginnen op 5 april 1982 en eindigen op 8 januari 1983. Omdat Indonesië een van de weinige landen is dat bijna al zijn grondgebied is opgenomen in de Pacifische Ring van Vuur. Het is dus niet verrassend dat er op een aantal eilanden veel actieve vulkanen zijn verspreid. Het bestaan van een vulkaan hoeft echter niet altijd alleen tragedie te verlaten, maar wordt nu ook een object dat buitenlandse valuta bedraagt via de toeristische sector. En Galunggungberg in Tasikmalaya West-Java is nu aan het ontwikkelen als een toeristische bestemming die zeer aan te bevelen is om te bezoeken, vooral voor liefhebbers van bergtoerisme. Met betrekking tot toeristische bezoeken tot nu toe heeft mevrouw E.M., een verkoper van levensmiddelen in de regio van de berg Galunggung, haar eigen ervaring aan ons vertelt.
Hari-hari tertentu aja.
Veel toeristen komen meestal op bepaalde dagen, zoals Eid al-Fitr-dag, Nieuwjaar of Onafhankelijkheidsdag, of als in het weekdag bezoeken ze op zaterdag zondag. Ik heb ook klanten van buitenstaanders, Fransen, die hier graag komen als in Indonesië droge seizoen is. Is hij hier zeker te komen en ook met zijn gids van de stad Yogyakarta. Om bij de krater te komen die het belangrijkste punt is van het Mount Galunggung toerisme, moeten we honderden trappen beklimmen. Ticketofficier van de berg Galunggung, Sofian, legde uit dat er 2 trappen waren, de gele trap met 620 treden en de blauwe trap met 520 treden.
Yang tangga ini 97, kalau yang tangga biru.
Als de gele trap in 1997 werd gebouwd en de blauwe trap werd gebouwd vanaf 1993 en ook het inauguratiemonument gebruikte. De eerste is naast de trap gemaakt, hier is nieuw. In het begin is hier alleen zand en er waren geen trappen. De aankomst bij de krater van Mount Galunggung hoeft de moeite om honderden trappen te beklimmen. Zijn vruchten afgeworpen door de schoonheid van het landschap vanaf de top van de berg. Daarnaast is er iets unieks dat niet wordt gevonden in andere actieve vulkanen, namelijk dat er geen zwavelgeur is en de Mount Galunggung krater die op een meer lijkt. Het water van het kratermeer is, als het in het zicht wordt gezien, bewolkt groen en ziet eruit alsof er geen leven in is. Maar in feite is de krater een habitat voor vissen en andere aquatische biota. En opnieuw gaf Sofyan een verklaring erover. Afhankelijk was het geven van vis in de wateren alleen om het watergehalte te testen, of op die plek de vis kan leven of niet. Het blijkt dat de vis erg veel ontwikkeld en veilig is voor de bewoners. Nu zijn er veel mensen die hier komen om visatjes te geven. Gisteren bijvoorbeeld waren er toeristen die uit Banten kwamen met kleine vissen. Dus nu zijn er mensen die viszaden geven en er zijn ook mensen die hier vissen. De vissen daar zijn zoals goudvis of ikanmas, mujair, pacholi of ikan nilam, kurkvis, ikan gabus, pomfret of ikan bawal en ook gezegd dat er karper is. En Sudanezen zijn graag meestal pacholi. Hier kamperen ook veel mensen, vooral op zaterdagavond. En tegen die kamperen kunnen mensen breken. Als de nacht op een normale dag is, zijn er maar een twee of mensen. Maar nu is het kamperterrein geconcentreerd. Omdat het voor het eerst toegestaan was om naar de bodem van het water te gaan tijdens het vissen. Om aan de eisen van het heden te voldoen, namelijk om foto's te maken of elke activiteit voor te zetten met een achtergrond die de bewondering wekt, met het toerisme en de Perhutani Service verschillende fotospot in de Galunggung krater. Onder hen bij het Galunggung uitbarsting monument of een kijkbalie die tussen de blauwe en gele trap ligt. De weg naar Galunggung is al op het asfalt en maakt het gemakkelijk voor bezoekers om naar de blauwe trap of naar de gele trap te gaan. De ontwikkeling van Mount Galunggung toerisme wordt ook ondersteund door een geïntegreerd Priangan Timur tourpakket. Het hoofd van de Tasikmalaya Stad Yod Sport, Culture and Tourism Office of Kadis Porabutpar, Undang Hindiana, die zijn inspanningen uitspraak om toerisme in Tasikmalaya te ontwikkelen, toen hij met het team van Voice of Indonesia sprak. Voor city tour kunt u naar het regensregio gaan, bijvoorbeeld naar Pangandaran. Om deze reden zijn we een samenwerking aangegaan met de regionale hoofd in de regio Oost-Priangan en dat is ondertekend zodat Tasikmalaya een geïntegreerd rondreispakken heeft. Undang Hindiana betoogde dat het toerisme niet te beperkt hoeft te zijn tot het administratieve gebied. Dus met de geïntegreerde reispakket hoopt hij dat Mount Galunggung een van de belangrijkste natuurlijke attracties kan worden die zijn eigen kenmerken en karakter heeft.
Luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Dank u voor uw luisterbereidheid. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media, TikTok en Instagram, @voi_official, YouTube channel VOI Official, and Facebook fanpage The Voice of Indonesia. We zijn volgende week terug op hetzelfde tijdstip en met dezelfde frequenties, namelijk 3325 en 4755 kHz op uw korte golfradio. Ook kunt u ons beluisteren via onze livestream op voinews.id en de RRI Digitaal applicatie. Ik ben Muhammad Ilhamsyah en ik zeg gedag. Vergeet niet te luisteren naar Voice of Indonesia. Tot volgende week allemaal.
La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI Digital, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Saya dari sekitar auditor kebongsuak, angsa kangkong terangkok, sur l'émission en langue française, Voice Indonesia, avec moi, Maisaro. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais vous accompagner en transmettant des informations en provenance d'Indonésie. Cela augmentera certainement vos connaissances sur l'Indonésie et tout ce qu'elle contient. Chers amis, cette fois, je vais vous présenter des actualités, des citations d'aujourd'hui, des nouveautés indonésiennes, parlons indonésien, meilleur couple, des chansons pop, religieuses, islamiques et traditionnelles indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons avec les actualités présentées par Audrey.
Chers auditeurs, bonsoir, voici la Voix de l'Indonésie présente l'actualité avec moi Audrey. Président Prabowo Subianto inaugure la zone économique spéciale de Batang Industropolis. Le président indonésien Prabowo Subianto a inauguré la zone économique spéciale Industropolis à Batang dans le centre de Java. Dans son discours, le président Prabowo a déclaré que la zone économique spéciale de Batang Industropolis est l'un des efforts majeurs du gouvernement pour construire la nation par l'industrialisation et l'aval. Grâce à divers investissements dans des projets en aval et de développement, le président Prabowo est optimiste quant à la capacité du gouvernement à créer 8 millions de nouveaux emplois au cours des 5 prochaines années. Prabowo a dit:
Investasi-investasi yang kita akan laksanakan mulai tahun ini.
Les investissements que nous allons mettre en œuvre à partir de cette année permettront de faire en sorte que la valeur ajoutée de toutes nos matières premières puisse être appréciée par tous les Indonésiens. Et les opportunités d'emploi que nous calculons, les opportunités d'emploi dans les 5 prochaines années atteindront 8 millions d'emplois. Entre-temps, à la même occasion, le ministre coordonnateur des Affaires économiques, Erlangga Hartarto, a expliqué que la zone économique spéciale de Batang Industropolis, qui a une superficie de 4300 hectares, a été désignée comme zone économique spéciale sur la base du règlement présidentiel numéro 12 de 2025. Cette zone économique spéciale est la plus grande d'Indonésie, gérée par une entreprise d'État. Contrairement à la plupart des autres zones économiques spéciales qui sont gérées par le secteur privé, Erlangga a également expliqué que le développement de cette zone économique spéciale impliquait une collaboration entre divers ministères et institutions étatiques. Le ministère de l'Intérieur apprécie le partenariat entre le Japon et les organisations communautaires en Indonésie. Le représentant du ministère de l'Intérieur, Eko Indriantanto, a déclaré que le gouvernement indonésien, en particulier le ministère de l'Intérieur, a été témoin de nombreuses bonnes pratiques de partenariat entre l'ambassade du Japon et diverses organisations communautaires en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré Eko Indriantanto lors de la cérémonie de signature du projet de subvention de base pour l'exercice 2024, période 2, à Jakarta jeudi. Il a souligné que cette collaboration apporte de réels avantages aux communautés de diverses régions, notamment en matière de soutien au développement et au bien-être social. Le gouvernement effectuera un suivi conjoint avec des parties étrangères et demandera aux gouvernements locaux de soutenir la mise en œuvre de ce programme. Il a également souligné que les organisations bénéficiaires de l'aide doivent gérer les fonds de matières professionnelles responsables et comptables et rendre compte de leur progrès au gouvernement indonésien et au gouvernement fournisseur de l'aide. L'Égypte va élargir son programme de bourse pour les étudiants indonésiens. Le gouvernement égyptien a exprimé son engagement à développer un programme de bourse pour les étudiants indonésiens. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Yasser Hassan Farag El-Shemi, a déclaré que le programme de développement des bourses sera introduit à la fin de cette année. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte lors de sa participation du dialogue entre les ambassadeurs des pays francophones et les étudiants indonésiens dans le cadre de la semaine de la francophonie 2025 à l'Université d'État Jakarta. L'ambassadeur Yasser El-Shemi a également déclaré que les étudiants indonésiens sont les bienvenus pour étudier dans les universités égyptiennes dans divers domaines, tels que la médecine, l'ingénierie, la pharmacie, les sciences et les affaires. En décembre 2024, le président Prabowo Subianto s'est rendu au Caire en Égypte. Dans le domaine de l'éducation, Prabowo a apprécié le rôle de l'Égypte dans le soutien de plus de 15 000 étudiants indonésiens à l'université Al-Azhar. Ce jamais c'est tout, l'actualité.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, nous vous présentons maintenant une chanson du groupe musical Sheila on Seven. Sheila on Seven, un groupe de musique de Yogyakarta avec les membres actuels Duta, chanteur, Eros, guitariste et Adam, bassiste. Au début de leur apparition à travers le premier album intitulé Sheila on Seven, ils semblaient faire revivre l'air des groupes de musique de jeunes pour les lycéens indonésiens de cette époque. L'album Sheila on Seven est sorti en 1999 avec la chanson intitulée Dan comme single principal. Même si la chanson Dan a une composition simple, cette chanson a réussi à établir un nouveau record en devenant la chanson numéro 1 du classement MTV Ampuh pendant 40 semaines. De plus, la chanson